Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35, de verzen 1, 7 en 10. Psalm 35, de verzen 1, 7 en 10.
Thank you.
schriftlezing voor deze avonduren kunt u wederom vinden in het boek Job, daarvan het zesde hoofdstuk. Maar vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Job 6. Maar Job antwoordde en zeide: ach, of mijn verdriet recht gewogen werd en men mijn ellende tezamen in een weegschaal ophief. Want het zou nu zwaarder zijn dan het zand der zeeën. Daarom worden mijn woorden opgezwolgen. Want de pijlen des Almachtigen zijn in mij het welker vurig verneinend mijn geest uitdringt. De verschrikkingen Gods rusten zich toe tegen mij. Ruggelt ook de woudezel bij het jonge gras, loeit de os bij zijn voeder. Er wordt ook het onsmakelijke gegeten zonder zout, is er smaak in het witte des dooiers. Mijn ziel weigert uw woorden aan te roeren, die zijn als mijn laffe spijzen. Och, of mijn begeerte kwamen en dat God mijn verwachting gaven, en dat het God beliefde dat hij mij verbrijzelde, en zijn hand losliet en een einde met mij maakte. Dat zou nog mijn troost zijn en ik zou mij verkwikken in den weedom, en zo hij niet spaarde, want ik heb redenen des heiligen, de redenen des heiligen niet verborgen gehouden. Wat is mijn kracht dat ik hopen zou? Of welk is mijn einde dat ik mijn leven verlengen zou? Is mijn kracht stenen kracht? Is mijn vlees staal? Is daar mijn hulp niet in mij? En is de wijsheid uit mij verdreven? Aan hem die versmolten is, zou van zijn vriend weldadigheid geschieden, of hij zou de vreze des Almachtige verlaten. Mijn broeders hebben trouwelooslijk gehandeld als een beek, als de storting der beken gaan zij door. En die verdonkerd zijn van het ijs en in de welke de sneeuw zich verbergt, ten tijde als zij van hitte vervlieten, worden zij uitgedelgd. Als zij warm worden, verdwijnen zij uit haar plaats. De gangen haars wegs wenden zich terzijde af, zij lopen op in het woeste en vergaan. En de reizigers van Thema zien ze, de wandelaars van Scheba wachten op haar. Zij worden beschaamd, omdat elk een vertrouwde, als zij daartoe komen, zo worden zij schaamrood. Voorwaar, al zo zijt gij lieden mij nu niets geworden, en gij hebt gezien de ontzetting en gij hebt gevreesd, heb ik gezegd, breng mij en geef geschenken voor mij van uw vermogen, of bevrijd mij van de hand des verdrukkers en verlos mij van de hand der tirannen, leer mij en ik zal zwijgen en geef mij te verstaan waarin ik gedwaald heb. O, hoe krachtig zijn de rechte redenen. Maar wat bestraft het bestraffen dat van u lieden is? Zult gij om te bestraffen woorden bedenken en zullen de redenen des mismoedigen voor wind zijn? Ook werp gij u op een wees en gij graaft tegen uw vriend. Maar nu belieft het u, wend u tot mij en het zal voor u lieder aangezicht zijn of ik lieg. Keer toch weder, laat er geen onrecht wezen, ja keert weder. Nog zal mijn gerechtigheid daarin zijn. En zou onrecht op mijn tong wezen, zou mijn gehemelte niet de ellende te verstaan geven. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is weer kerk. Maar hier houdt de kerk steeds op. Maar straks zal de kerk nooit meer ophouden. Daar zal de kerkdienst aanvangen zonder ooit meer op te houden. En daartoe hebt gij gezegd, zie ik kom haastiglijk. Want gij hebt haast om uw kerk te vergaderen. Het wordt alles gedreven naar het einde. Maar wat geen einde zal zijn, wel het einde van deze wereld. Wel het einde van dit aardse bestaan. Maar gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. O Heere, doe ons daarvan de grond verstaan. Wij hebben een grond nodig om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te bezitten. Als we geen bezitters God zijn, zullen we geen bezitters zijn van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want daar moet gerechtigheid zijn. Daar moet gerechtigheid toegepast worden. Daar moet ongerechtigheid vergeven worden. Heere, leer het ons door de prediking van uw woord. En dat we mochten verstaan de rechte redenen die gij daartoe in uw woord hebt geopenbaard. De rechte wegen, de rechte paden. De waarheid in al zijn zuiverheid. Christus, zoals hij zich geopenbaard heeft als de Christus der Schriften. En niet een eenzijdige Christus of een valse Christus, want gij zegt, in het einde der tijden zullen vele valse Christussen opstaan. Ziet, hier is de Christus, ziet daar, maar gij zegt, geloof ze niet. Omdat gij uw woord hebt gegeven, uw woord dat maar één uitleg geeft, één betekenis. De hermeneutiek van een heilige geest, Heere, mocht gij dat in ons hart leggen. Het woord is nooit voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat willen ze in onze dagen doen geloven. Maar er is maar één mening des geestes en mochten we die mening verstaan door uw lieve geest, o Heere, dat we uw woord mochten verstaan. Als we het niet kunnen verstaan, dan zijn we blinde leidslieden gelijk die de blinden leiden en alle in de gracht vallen. O Heere, dat gij uw woord openbaren. En want als we het lezen, dan weten we het nog niet. Maar als we belezen en gelezen worden door u, o lieve geest, dan zult gij in al de waarheid leiden. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, gedenk land en volk is in verval. Het gaat door, Heer, het gaat door. Het loopt u niet uit de hand. Maar wat een groot verschil. Of aan uw zijde geplaatst zijn, of dat we nog voor eigen rekening voortleven. O Heere, dat het is, mocht wegen. Want gij gaat door om uw kerk te vergaderen. Gij gaat door om uw naam te verkondigen. En als het niet door velen is, dan door weinigen. Want Heere, gij komt nergens aan tekort. Want gij zijt te volzalig in uzelf. Die het niet nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden als één behoevende. Maar mochten er hier nog zitten, zielen met een gebroken geest en een verslagen hart. Ja, mochten er hier nog zielen gevonden worden met zulke bewerking des geestes dat ze zich gans verloren achten. Want daartoe zijt ge gekomen, Heere Jezus. Och, mocht gij ons nog ter hulpe snellen. Als wij daar in die put, die Job ook na ontvangen genade, weer moest doorleven. Och Heere, want we weten er zo weinig van. Wat we gedaan hebben in het paradijs, we beseffen er nauwelijks iets van. Omdat we met rechtopstaande gezichten ten hemel gericht wandelen en handelen. Van nature zeker, maar ook na ontvangen genade, wat is het noodzakelijk. Dat we aan alles gebroken worden, opdat we alleen in genade zouden roemen. Lieve Heere, mocht daartoe de prediking nog gebruikt worden, mocht gij daartoe uw woord openen, uw woord is open, maar onze harten zitten zo vaak op slot. Heere, dat gij die sleutel der gerechtigheid kwam te bedienen. Door de Heere Jezus, want Hij is de schriftverklader bij uitstek. En dat we door Hem onderwezen mochten worden op de leerschool van Koning Jezus. Gedenk de zieken, gedenk ons in allerlei omstandigheden. O Heere, Gij weet, en ieder van ons wat hij persoonlijk of wat zij behoeft. Maar mochten we onze behoefte aan U bekendmaken. Ach Heere, we zijn van die nameloze oppervlakkige wezens die nog genees de nood van eigen ziel kunnen peilen. Ook niet na ontvangen genade. Gij weet wat het beste voor ons is. Heere, dat we ons op U mochten werpen. Ja, op U mochten betrouwen. Op grond van die soevereine gerechtigheid die Gij in ieder geval komt te schenken die Gij wil. Lieve Heere, mocht Gij Uw koninkrijk nog uitbreiden over het wereld rond. De oordeligen over de wereld. Maar het is slechts een stem die roept. Bekeert u, want waarom zult ge sterven, o huis Israëls? O lieve Heere, dat Gij de overheden nog kwam te bekeren, wat zou het groot zijn als we mochten worden bestuurd door een godvrezende overheid. Het is alleszins weg in onze dagen. Het is alles leugen en bedrog. O Heere, maar mochten we daar de schuld van inleven, opdat we bij U vandaan een mond zouden ontvangen, die niet anders wil weten dan Christus en die gekruisigd, en al Uw rechten en deugden verheerlijken als een getrouwe wachter op de wachttoren. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen we deze avond na te denken over het verweer van Job jegens de beschuldigingen van Elifas, zoals we dat hebben opgelezen in Job 6. En Job wijst de beschuldigingen van Elifas krachtig van de hand en zegt hem aan dat hij en zijn vrienden trouweloze vrienden zijn. En daar had hij alle reden toe, want Elifas die hanteert wel het woord, maar op een vleeselijke wijze past hij dat op Job toe. En Job zegt, hij zegt hen dat zij zo trouweloos zijn als een beek, als een waterval die nooit ophoudt met water storten. Nou, dat is nogal wat. Het was geen, Job die zat niet in de drup, nee. Hij zat onder een waterval van beschuldiging. Het was een waterval, dat zegt Job eigenlijk. Dat is een beek die uitgestort wordt. En geliefden, we hebben vanochtend al aangestipt, die drie vrienden zochten zichzelf, niet hetgeen van Christus is. Ja. Maar God heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. En hij zal alles in het licht brengen wat in het verborgen is geschied. Ook de politiek waarmee dominees hun kerkpolitieke positie willen handhaven, zal die allemaal aan het licht brengen. En God zal alle oogmerken aan het licht brengen. Ja, alle motieven. Kijk, als hij de historie kent, van de Groe, Kolbrugge, Huntington, Rutherford, ik noem maar een paar namen, Whitfield, en noem al die getrouwe godsgezanten maar op, die drukte de voetstappen van Christus. En wat was daar de gevolg van? Ze werden gehaat en gesmaad, omdat zij als een getrouwe wachter hun plicht waarnamen op de wachttoren, zoals de profeet Habakuk daarvan spreekt. Als Habakuk zegt, ik stond op de wachttoren. U kunt het ook in Ezechiël lezen wat de roeping is van een getrouwe wachter. Als er dan een mens in de zonde leeft, dan moet je hem waarschuwen. De Heere zegt, dan heb gij u bevrijd van zijn bloed. En als hij niet waarschuwt, dan is zijn bloed op u. Dat zegt de Heer in Ezechiël. Ik werkte vroeger in de... Ja, vroeger. Wat is vroeger? Werkte ik in de havens. En toen liep ik in de eerste liefde en als ik toen een vloek hoorde rollen, dan moest ik naar die persoon toe om hem te zeggen dat hij mijn vader beledigd had. Was ook in het ziekenhuis. Ik lag een keer in het ziekenhuis. En allemaal met wereldse mensen. En op die andere kamer, dat lagen allemaal mensen die hadden allemaal van die mooie kaarten met die teksten boven hun bed. Ik denk, ik wil wel op die kamer liggen. Maar ik lag midden daar tussen de goddelozen. Maar geliefde, dat had de Heere goed gedacht, want al die vloekers werden bidders. Al die vloekers die werden bidders. Als je zijn mondje mag krijgen, hè, om te getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, dan worden vloekers bidders. En op die andere zaal, ik was toen lopend patiënt, daar ging ik wel eens heen. Maar die mensen met die teksten boven hun bed, dat waren de vijanden van Christus. Daar was ik gauw uitgespit. Maar zo'n mens weet niet waar die wezen moeten. Gehaat en gesmaad, omdat zij, zoals ik u gezegd heb, een aantal namen, getrouwe wachters waren, die hun plicht waarnamen op de wachttoren. En wat doet een wachter op de wachttoren? Die kijkt of er geen vijand aankomt. En dan moet hij de inwoners in die vesting waarschuwen. Dat is een plicht van een getrouwe wachter. Tegenwoordig staan ze allemaal met de rug naar de buitenmuur. En dan staan ze een beetje de mensen op te krikken met geloof. Noem maar op, al die kenmerken. Al de kenmerken van de godsdienst. Die staan ze met een grote blaasballig erin te pompen. Maar een getrouwe wachter heeft zijn rug naar de binnenkant van de muur. En zijn gezicht staat naar de horizon. En als de gevaar dreigt, dan keert hij zich om. En dan gaat hij preken. Bekeert u, bekeert u. Ja. Maar de mannen die ik u genoemd heb, hebben de Bijbelse tucht gehandhaafd. Naar de inzettingen van Christus. Die mannen werden niet gedreven door de ziekelijke, sentimentele, afgodische geest die in onze dagen zijn duizenden verslaat. Op en onder de kansel, nee, zij werden gedreven door de Heilige Geest. En ze sneden het woord recht. Zonder enige rekening te houden hoe mensen erover dachten. Kijk, als je nou met mensenvrees, en dat is menselijk hoor, als je nou met mensenvrees op de kansel staat en je kijkt al die gezichten eens aan, al die strakke vrome gezichten, dan denk je, ja man, dat woord moet toch een beetje aanpassen. Nou, dat deden deze mannen, dat deden de apostelen niet. Paulus zegt, al zou ik mensen behagen, dan ware ik geen dienstknecht van Christus. Die konden geen mensen behagen, omdat ze dienaren waren van Christus. Zij wisten zich geroepen door Christus in eigen persoon. Ze waren gevangenen van Christus en konden nergens een mouw aanpassen als het over de waarheid ging. Als het over de leer ging en over de tucht ging. Konden zij niet relativeren. Nee. Ze preekten geen evangelie naar de mens. En ze zeiden valse leraars te wachten aan bij God vandaan. Ik heb u al meer gezegd, toen Van de Groe in Kralingen kwam, had hij gelijk 13 mensen onder de tucht. En tegenwoordig zeggen ze, we hebben nooit een tuchtgeval meegemaakt. Kun je nagaan hoe vals die kerk en dominees zijn geworden. Vals hoor. Het is echt vals en ze hebben de mensen over voor de verdoemenis. Want Van de Groe die zette die mensen onder de tucht om ze te redden van het eeuwige verderf. Daarvoor is de tucht ingesteld. Ja. Maar het is weg mensen, de eer is weggevoerd. Het wordt allemaal doodgezwegen, allemaal gerelativeerd. Allemaal onder de dekmantel van eigen gerechtigheid gestopt. En de oordelen gaan over de wereld, maar de mensen bekeren zich niet. Mijn geliefde, op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. Dat is altijd zo. Als de mensen gaan spotten, waar is dan die dag van de toekomst? Hè? Petrus zegt, er zullen spotters komen. Er zullen dan spotters zijn in het laatste de dagen. En die zullen zeggen, waar is dan de vervulling van al die mooie beloftes? Die gaan ermee spotten. Zoals de drie vrienden van Elifas eigenlijk op een hele vrome manier met de ellende van Job spotten. Ja. Maar de Heer houdt zijn kerk in stand. Dat is geen kerk met een kleine letter. Want die zullen alle vergaan. Daar alle dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dus Petrus zegt, al die kerken met een kleine k, die zullen vergaan. Maar de kerk met een hoofdletter, de levende leden van het lichaam van Christus, die zullen hier met tranen zaaien en met gejuich maaien. Hier veracht, straks met eeuwige blijdschap bedeeld. Hier vervolgd, straks geleid in statie tot haar koning. Ja. Tante Mien zei altijd, ziet maar op de vergelding des loons, jongen. Ziet maar. Ja, die oude mensen die hadden overal een woord voor, hè? Die oude godzalige mensen, hè? Die kenden de klappen van de zweep. Ze kennen vandaag, je hoort het zo hoor, je hoort het zo. Ja, tenminste, als je oren gekregen hebt om te horen en je bent een beetje geoefend door de Heren in de genade, dan hoor je het zo of ze de klappen van de zweep kennen, ja of nee. Ik heb wel eens een dominee gestopt, gezegd, ik zeg, hou jij maar op met preken. Ik zeg, want je voegt alleen maar oordeel aan je oordeel toe. Ik zeg, want je weet nergens van. Je bent nog nooit in het vuur van de beproeving geweest, man. Ik hoef niet over je staat te oordelen, maar je bent nog nooit in het vuur van de beproeving geweest. Nog never. Dan krijg je allemaal van die rijke jongelingstaal van de kansen te horen. Hè? Doe je best en God doet de rest. Daar komt, nou, dat zeggen ze niet letterlijk, maar daar komt het dan wel op neer. Doe je best en God doet de rest. Nou, ik zei, vertellen mensen, God doet alles en de mens niks. Alleen maar tegenwerken. Degenen die van Christus zijn, gaan hier allemaal gebukt onder het kruis. Niet met tegenzin, hè, want de Heer zal zich overhouden, een gewillig volk op de dag van zijn Heer krijgt. Dus dan zijn ze vrolijk in de Heer. Maar soms zitten ze daar al zuchtende, hè. Omdat de duisternis is in hun ziel. Schrik van rondom. Maar nochtans heeft de Heere zijn oog op hen geslagen. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En geliefde, de Heere zet ze aan de fronten om de strijd te strijden die al gestreden is. De Heere laat je niet in een luie stoel zitten. Nee. De Heere spaart geen vlees, nee. Job was een soldaat in het leger van koning Jezus. En er is maar één rang in het leger van koning Jezus. En dat is een SOS-rang. U zegt, wat is dat? Weet je dat niet? Dus je hebt nooit in dienst gezeten. Nou, in dienst zeggen ze, als ze afzwaaiden zonder rang, dan zeggen ze, we zwaaien af als SOS-soldaat. U zegt, als eerste hulp bij ongelukken. Nee, dat is streeploze oude stomp. Ja. Dat is maar één rang in het leger van koning Jezus. Streeploze oude stomp. Ja. Kun je nooit vorderen. Alleen maar achteruit boeren. Maar geliefde, dat is niet erg. Want er gaat er één vooraan. Tegenwoordig, hè. Ja, ik heb die kapitein zal horen brullen. Voorwaarts mars. Nou, dat zegt de Heer Jezus niet, hoor. He? Weet je wat de Heer Jezus zegt? Volg mij. Ja. Volg mij. Hij gaat voorop in de strijd. Ja. Job was een soldaat in het leger van koning Jezus. Job was geen diplomaat zoals ze nu bij honden op de kansel staan. Geen dweper die met andermans kalven ploegt, nee, hij was lid van de koninklijke garde. Wapendrager in de strijd, een zeer gewenst man. De Heer zegt tot Daniel, gij zijt een zeer gewenst man. Ja, een zeer gewenst man. En als de Heer dat één keer tot je gezicht hebt, dan verandert hij nooit meer van mening. Nee, nee. Jona was een zeer gewenst. U zegt Jona? Ja, ja. Jona was een zeer gewenst man. Ja, kwaad dat er van die Jonas is waar. Ja. Er lag de Noordzeestrand lag vol met van die uitbraaksels der hel. Nou, dat zijn de beste predikers hoor. Dat zijn de beste predikers. Als je nooit openbaar gekomen bent als een uitbraaksel der hel. Toen Jonas op dat strand gespogen werd. Hè, toen was hij zo geschikt. Nee, toen was God zo geschikt om zijn woord te laten preken. Want de Heer had gezegd nog 40 dagen. En de hele stad Nineveh zal worden omgekeerd. Ik vind dat zo'n prachtige geschiedenis van Jona. Al Gods woord is prachtig. Ja. Maar kijk, Jona, dat was nou maar een hele gewone profeet. Hoor. Die stelde zijn eigen, die deed zijn eigen helemaal niet vroom voor. Hoor. Want hij zegt, ik heb er helemaal geen zin in om naar die stad te gaan. Ik heb er helemaal geen zin in. Waarom had hij er geen zin in? Wel, omdat zijn eigen volk nog in onbekeerlijkheid voortleefde. Daarom had Jona geen zin. Hij zegt, zullen die God vergeten heidenen, zullen die de Israëlieten, het volk der belofte, het verbondsvolk, zullen die daar hun nog volgaan in de bekering? Hij zegt, daar heb ik geen zin in. Jona deed zich niet vroom voor. Hij zegt, nou, ik wil wel naar dat zendingsland hoor. Stuur mij maar uit. Tegenwoordig staan ze in rijen van 10 dik om uitgezonden te worden. Hè? Ja, kerkstructuren te vestigen. Ja, ja. Maar Jona moest de bliksem van Gods woord preken. Ja, je zegt Jona, maar zo zijn ze niet allemaal. Oh nee, oh nee. Toen David Brainerd naar het zendingsveld ging, toen heeft hij daar de wet gedonderd. Toen dansten de indianen, die afgodische indianen, hun ronde dans om de totempaal, om hun afgod. En David Brainerd sprong de midden in. Hij zegt, stop! Toen begon hij de wet te preken in alle scherpte. En de vervloekingen die rolden door het bos. Dan weet je wat daar de uitkomst van was? Dat die indianen, die begonnen toch God te roepen vanwege de hemelhoge last van zonde en schuld die ze in hun harten voelden branden. Weet je wat ze toen tegen Edward schreeuwden? Kunnen wij nog bekeerd worden? Nou mensen, dat is weg. We hebben er een vacuümverpakte godsdienst voor teruggekregen. Hè? Iedereen in zijn waarde laten. Maar weet je waar je dan bent? Dan ben je een valse leraar. Als je iedereen in zijn waarde laat, dan ben je een valse leraar. Dan heb je een preek in evangelie naar de mens. En dan strijk je die over zijn bol en die over zijn bol. En dan ga je door voor een gunnende dominee. En het is allemaal van de duivel. Want die knechten van God die ik u noemde, die zijn allemaal vervolgd, gehaat en gesmaad. Door de rapse kees binnen de muren van binnen de kerkmuren. Job heeft uit zwakheid, want ze zijn zelf zo sterk niet hoor. Jona was zelf zo sterk niet hoor. Daniel was zelf zo sterk niet. Nee. Toen de engelen verscheen, toen viel die flauw op de grond. Toen Johannes op Patmos verkeerde en toen Christus hem verscheen in al zijn glorie, viel die als dood voor zijn voeten. Dat zijn geen sterke mensen hoor. Job heeft uit zwakheid sterkte gekregen om te wederstaan de listige omleidingen des duivels. En Job kon de geesten wegen en dat is kenmerkend voor een kind van God die in de diepte verkeert. Want de zulke kunnen doorgaans haarfijn de geesten wegen of ze het God zijn. Kijk, als je net als die drie vrienden van Elifas hè, met de borst vooruit en je gezicht naar Jeruzalem. Ben je niet geschikt om de geesten te wegen? Nee. Nee. Dan zie je maar aan wat voor ogen is. Als je de Heere mag toebehoren, dan zie je in de beproeving veel meer dingen die je op de toppen van de Libanon niet ziet. Nee. Als je op een hoge berg staat, dan zie je alles maar in nevelen gehuld. Is het niet waar? Een kind van God die door zelfverheffing met zijn hoofd in de wolken verkeert, is als een giraffe die over het kruis van Christus heen stapt en de ergernis van het kruis teniet doet.
Ja.
U zegt, kunt u dat uit de Bijbel bewijzen? Jazeker. Petrus werd om die reden als een Satanas bestraft, omdat hij het kruis van, omdat hij Christus het kruis wilde besparen. Maar daarmee stond hij zijn eigen zaligheid en die van anderen in de weg. Was die grote siraffe. Hij zegt, Heere, dat zal u geenszins geschieden zijn. Dat zal niet gebeuren. Maar toen zegt de Heere, ga achter mij, Satanus. Want gij verzint niet wat gij verzint wat is mensen is en maar niet wat Godes is. Want geliefde, de wijsheid Gods regeert alle dingen, bestuurt alle dingen. Hoewel de Heere op geen enkele wijze auteur van de zonde is. Ook niet van de zonde die onder zijn toelating geschieden. Daar is de Heere geen auteur van. Maar de leidsels van het ganse wereldbestuur liggen in de handen van Christus. En hem ontgaat geen ding, geen gedachte, geen woord dat er gesproken wordt. En ook de reden van Elifas was hem van eeuwigheid al bekend. De Heer had het ook kunnen verhinderen. Natuurlijk. Maar hij beliefde het niet te doen, want Job moest beproefd worden. Opdat het werk Gods als goud zou uitkomen. Want de Heer is maar op één ding uit. En dat is dat verheerlijking van genade en de verheerlijking van zijn naam en eer. God wil genade verheerlijken. Heb je dat wel eens verstaan wat dat betekent? Dat doet hij ondanks de mens. Genade verheerlijken. Dan ben je geen participant meer. Nee. Elifas en zijn drie vrienden waren participanten. Die kwamen, die zeggen ze, wij zijn gezanten van Christus. Wij zijn gezanten Gods. Maar het was net andersom. Job was het en hun niet. Ja. Wat God doet in de ogen der dwazen is... Ik moet het anders zeggen. Wat God doet in de ogen der wijze is dwaasheid in de ogen der wijze. Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Het is altijd omgekeerd. Het is een heilige paradox. Het leven der genade. In het verlies ligt de winst. Versta je dat nou? Versta je dat nou, mensen? Ik heb alles verloren. Kijk, daar ligt de winst. Door Jezus verkoren. Christus heeft zich als borg voor de zijne smadelijk in een hoek laten werpen. En hij liet zich in een dierlijke kribbe neerleggen. Hij verborg zijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich belasteren. Hij liet zich kruisigen. Hij liet zich in het graf leggen. Maar daar is hij als overwinnaar over dood, duivel en wereld. Is hij uit het graf opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Ja. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats ging staan. Dat was weergaloze liefde. Weergaloze liefde. Voor wie? Voor liefdelozen. Voor verloren zoon en verloren dochter. Voor hen die daar gans verloren liggen in schuld. Ik heb u vanochtend het voorbeeld van Levi genoemd. Hè? Levi zat daar in dat tolhuis. Daar staan ze in onze dagen ook niet meer. Weet je wat een tolhuis is? Dat was het voorportaal van de hel. Want een tollenaar was een Jood. En een Jood wist de wet bij uitstek. Dus als hij daar zat als Jood in zo'n tolhuis, dan zat je in het voorportaal der hel. Dat wist ook Zacchaeus heel goed. Heel goed. Hij zegt nog één keer die boom in. Om de Heer Jezus te zien wie hij was. En dan voor eeuwig weg. En mensen, als je het zo niet verstaat, dan versta je niks van de Bijbel. Dan versta je er totaal niks van. Dan ben je nog nooit een verloren mens geweest. Nog nooit. En als hij preekt dat Zacchaeus daar zat in die boom... Uit nieuwsgierigheid, dan geef je wel aan hè, dat je een bloedvol bloedrijke jongeling bent. Een blinde leidslieder. die nergens van weten, die elkaar opkrikken, met geloof en met, noem al die deugden maar op. Job zat in zijn ellendeput. En daar moest hij leren, de borgtocht van Christus. De lijdensweg die hij gegaan was, opdat hij zou, opdat hij, kijk, dan moet je daar leren in de diepte, hè? Om meer een overwinnaar te zijn in hem, geliefde, dat leer je in het verlies van al je eigen gerechtigheid. En dat is een doorgaande zaak. Want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, tot onze zaligheid. En in zijn hand, beide handpalmen, daar staan we gegraveerd als we hem toebehoren. Nou, geliefde, hebt u wel eens in de handpalmen van Christus mogen blikken en uw naam daarin gelezen? Want wij waren de littekenen in de handpalmen van Christus toen hij aan het kruis geslagen werd. Onze zonden, dat waren de nagels die daar gingen in zijn dierbare handen en zijn dierbare voeten. Maar als u in de handpalmen van Christus gegraveerd bent, als dat zo is, bent u eeuwig zalig en dan zal u nooit vergeten hoe eenzaam, hoe verlaten, hoe verguisd, hoe vertrapt, hoe vernederd, hoe ziek, hoe oud, hoe dwaas, hoe zwak, hoe ellendig u ook mogen wezen. Hij kent u bij naam. Uw zitten en uw opstaan. In al uw benauwdheid is hij benauwd geweest. Hij zal u nooit begeven, nooit verlaten. En altijd bij u zijn. In al uw noden, angst en pijn. Want God had Job niet vergeten, nee. Hij was in de beide handpalmen van Christus graveerd. En zijn muren waren bestendig voor hem. Dus die drie vrienden van Job, bij monden van Elifas, die zaten tegen de muren van Christus te preken. Je kan denken dat je een kind van God kunt treffen, maar dan ben je echt een buis. Dan ben je echt een buis. Want de Heere zegt, uw muren zijn steeds voor mij. Ik neem ze voor mijn rekening. In de grootste beproeving wordt in het leven der genade niet zelden Gods lof geboren. Zoals we dat zien in het leven van Job. Hij wordt als het ware boven alle ellende uitgetild. Toen hij daar als een madenzak in lag. En we zien het in het 19e hoofdstuk van het boek van Job. U moet dat boek van Job maar eens doorlezen. Als Job nog steeds op de ashoop verkeert van zijn bestaan, dan breekt hij door in een geloofsjubel. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen zien en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus u ziet wat de duivel ten kwade had bedacht in het leven van Job, had God ten goede bedacht. Toen de duivel bewerkt had dat Johannes als een banneling naar Patmos gezonden werd, toen dacht de duivel, nou ik het voor elkaar. Nou heb ik voorgoed zijn mond gesloten. Mis. Op de ashoop van zijn bestaan. Dan gaat het genadegoud dat God aan Job had bewezen schitteren. En daarin wordt de Heere verheerlijkt. Hè? Als de mens niets is, een nul is, een leegvat, een aardworm, aller afschrapsel. Want dan is Christus alles en dan is hij het alleen. En dan mag Job uitroepen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Hè? Al getuigen de omstandigheden tegen, al zie ik het tegenovergestelde voor mijn ogen, nochtans, desniettegenstaande. Het woord getuigt, de geest getuigt met mijn geest, dat mijn verlosser leeft en dat hij zich ontfermt over wezen. Dat zegt Job tegen zijn vrienden. Ja. Ook werpt, vers 27, ook werpt gij u op een wees. Ze hadden zich als wilde dieren op een wees geworpen. Daarom zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En de Heer heeft een wezenkerk hier uitgeworpen. Buiten de legerplaats. Ja. Een wezenkerk. Nou, Job behoorde tot de wezenkerk van Christus. Hij had geen helpers, alleen maar tegenstanders. Maar toch een vriend die te alle tijd lief heeft. Kijk, daar gaat het nou om. Daar gaat het nou om. Je kunt 1000 vrienden hebben. Van mijn part zijn ze alle 1000 bekeerd. Maar als je niet kent, deze vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan, dan weet je, nee, nog niks. Nee, nog niks. Al Gods volk leeft omdat Christus leeft. En voor hen het leven is. Want geliefde, je moet niet denken dat dat nou maar, hè, dan zeg je nou ja, Gods volk is gelukkig, dat is ook zo. Maar dat is niet maar zo'n toegift. Dat is allernoodzakelijkst om te kennen. De duisternis zal de aarde bedekken, je ziet het in Japan. Japan beeft op haar grondvesten. Mensen, waar zou je het nog zoeken in deze wereld? De duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken. Maar over Gods kinderen is het licht opgegaan in de duisternis. Ze zijn van de duisternis overgegaan in het licht. En ook na ontvangen genade zullen de dagen de duisternis velen zijn. Weet je wat die oude tante Leen altijd zei? Dat was ook zo'n toetssteen. Daar houden ze in onze dagen niet meer van. Hè? Alles moet veralgemeniseerd worden. Ja, dat is het relativerende christendom. Hè? Want als het toch eens over de toepassing gaat door recht. Dan barsten ze van vijandschap. Maar weet je wat die tante Lena zei? Banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Hoor je het? Nou, Job verkeerde in de banden en in de gevangenissen. He, maar u hebt de uitkomst, zoals we vanmorgen hebben geciteerd uit het boek van Jacobus. He, de uitkomst gezien in Job zijn leven. Want hij leed, hij moest lijden op kosten van Christus. Maar die van Christus zijn, die weten er van dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft, de dood gedood, het graf heeft begraven, al wordt dat feit soms hevig aangevochten. De Heere staat evenwel in voor zijn eigen werk. En zoals we zo duidelijk zien in het leven van Job. En Job verwerpt terecht hetgeen zijn vrienden hem voor de voeten werpen, maar als de Heere zelf gaat onderhandelen met Job, van zijn menselijke nietigheid. En Job aan zijn menselijke nietigheid ontdekt ten opzichte van zijn almacht. Dan komt Job in de schuld voor de Heer. Dan houdt Job geen bestaan meer over. Dan moet Job zich verfoeien in stof en as. Mijn geliefde, we moeten er deze lering uittrekken, dat in het leven der genade alle dingen moeten medewerken ten goede. Niet bij voorbaat hoor. Je hebt mensen die daarmee werken. Je hebt mensen die die hebben zo'n voorzienigheidsgeloof. Hè? Die doen dat bij voorbaat. Hè? Die zeggen dit en dat te zeggen, want alles moet medewerken te goede. Maar dan ben je verrekte duivel, dat zal ik je zeggen. Maar Gods volk die verwonderde zich achteraf over Gods voorzienige leidingen, maar niet van tevoren. Ze mogen wel eens zien door het geloof. Dat is een ander ding. Maar die gaan niet met de voorzienigheid werken. Die mensen hebben geloof als een hefboom. Dan haal je de hefboom over en de zaken zijn geschied. Ja, dacht hij zeker. Dat is zo'n hefboom geloof. Nou, er beschikt geen kind van God over zijn geloof. Hoor. Nee. Want de Heere, de Heilige Geest, die houdt het geloof werkzaam. En als de Heilige Geest zijn handen maar enigszins terugtrekt, dan leg je daar eens een madenzak. Dus Job die verwerpt terecht hetgeen zijn drie vrienden hem voor de voeten werpen. Maar als de Heer zijn mond gaat openen tegen Job. Als de Heer hem nog verder gaat ontdekken. Als de ellende waarin hij verkeert. Dan moet Job zich verfoeien in stof en as. Het is een harde les. Dat is een harde les om te verstaan, geliefde. Dat is een harde les om te verstaan dat alle dingen, en dat zie je dan achteraf, hè? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, maar dat is een harde les hoor. Dat is een harde les. Hè? Het is een harde les te verstaan dat je vijanden net zo nuttig zijn als je vrienden. Misschien nog wel nuttiger. Want juist als de duivel Gods werk tracht te vervalsen, dan brengt de Heer zijn eigen werk aan het licht. Dan pas gaat zijn eigen werk schitteren. Ja, kijk, want dan kon Elifas met heel die ellenlange reden, kon die de genade van Job niet teniet doen. Hij kon zijn geloof niet teniet doen. Ben je wijzer. Daartoe is de duivel niet in staat. Job moet de beproeving ondergaan tot eer van God. En daar moeten de beschuldigingen van die drie vrienden, die moesten eraan meewerken. Maar dat heb Job niet van tevoren gezegd. Nou jongens, jullie zijn welkom. En jullie gaan maar lekker om maar beschuldigen, want het moet allemaal lekker medewerken ten goede. Nou zo, als hij zo redeneert, dan ben je een atheïst. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, verleden tijd. Waarom? Opdat ik uw goddelijk recht zou leren. Ja. Maar die drie vrienden die gaan niet vrij uit, geliefden. En dat blijkt ook uit de bestraffing waarmee de Heere die vrienden bezoekt. De Heere zegt, gij hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Vals! Maar Job had ook een wijze vriend, een van God geleerde vriend, Elihu. Hij komt er later bij en hij was de jongste van allemaal, maar die zag de zaken zuiver en geestelijk liggen, hè, bij Job. En Elihu, maar kijk, dat is niet aan leeftijd gebonden. Elihu was al jong een geoefend christen met een diep geestelijke blik. En Elihu die gaat ook Elifas en die drie vrienden bestraffen. Hij zegt, jullie weten er niks van. Jullie spreken wartaal. In onze dagen, geliefden, hebben we tekort aan Elihu's, want die brallen zomaar niet wat voor de voet weg. Zoals Elifas, Bildad en Zofar. Er is weinig onderscheiden kennis meer. We zijn de vaders kwijt in de genade. De schapen drogen uit en de lammetjes worden niet recht gebakerd. U zegt, maar als je van Christus bent, kom je allemaal in de hemel. Nou, dan kan ik wel ophouden met preken. Want die uitverkoren kerk wordt zeker wedergeboren. Dan kan geen prediking iets toe en afdoen. Maar de Heere hebt geroepen. Predik het evangelie aan alle creaturen. En Paulus zegt, nou ben ik al zo lang onder u geweest, ik zeg het met mijn eigen woorden. En dan had u reeds mannen moeten zijn in Christus. Maar gij zijt nog zuigeling. Dus daar is sprake van een bakering. Als je niet goed gebakerd bent, ben je niet geschikt voor het koninkrijk der hemelen. En dat bedoel ik bij de Heere vandaan. Ik bedoel niet geschikt in menselijke ogen, zulke geschiktheid, daar weet ik niks van. Maar de Heere maakt zijn volk geschikt. Niet in hun eigen ogen. Maar in zijn ogen. En als je verkeerd gebakerd bent, dan word je zo'n papkind. Ook al ben je bekeerd hoor. Ik kom veel papkinderen tegen. Die leggen langer dan 9 maanden aan de fles. Dat is heel ongezond hoor. Wist je dat? En Paulus zegt, je blijft maar bij de eerste beginselen. Hè? Van dagen, maanden en jaren. Hè? Nee, was dan op in de kennis der genade van Christus op was. En dat is geestelijk naar beneden. De diepte, net zoals Job, dan moet je de diepte in. Want die ruiter op dat witte paard, hè, die bevindt zich in de dal waar de mitten groeien, in de diepte. Ja. Maar er is weinig onderscheiden kennis meer, geliefde. Op de kerkelijke erf heerst een grote verwarring. Schrik verandom, magor missebib, zelf onder Gods volk, omdat er vele veinzen met de godsdienst. Ja. Als Christus Petrus niet had bestraft in zijn loop, dit zal u geenszins geschieden, dan had die Petrus zijn eigen dood gelopen in zijn eigen zwaard. En ik kan niet verstaan, geliefde, hoe men dat vol kan houden. Hoe kun je, als je de Heere vreest, met de veinzende godsdienst wandelen? Hoe is het mogelijk? Hoe kun je die naar de mond spreken en Gods volk negeren en zelfs vervolgen? Dominees zijn christenvervolgers geworden. Hoge taal slaan op de kansel. En in de praktijk, in het dagelijkse leven, is er geen herkenning. Niks! Waar de ware broederschap gemist wordt, is er ook geen genade. Als je je ergert aan het getuigenis van Christus, dan verkeer je in een geestelijk ongestalte of je bent stik onbekeerd. Ook al beweer je het tegendeel. En als je daarmee nooit in de schuld komt, en als je daarin kunt leven, ook als dominee, dan ben je een huurling en een wolf in schaapskleden. Kijk, als er geen berouw meer is over de bedreven zonde, geliefd, dan geloof ik het niet meer. Dan geloof ik er niks meer van. Van mijn part val ik elke dag in de zwaarste zonde. Maar als je elke dag in berouw komt, dan ben je liefelijk in de ogen des Heren. Die oudste zoon, die had een heel oppassend leven. Zat voor in de kerk, was ouderling van de gereformeerde gemeente. Maar die jongen die was nog nooit en met niks in de schuld gekomen. Nog nooit. Hij kende geen berouw. En als je geen berouw kent, dan ken je ook Christus niet en dan ken je ook geen genade. Want als de Heer overkomt in de zaligmakende bediening, in de openbaring van Christus, dan breek je hart in 1000 stukken van berouw. En dan ga je uitroepen, wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben. Mensen, als dat het niet meer is, dan mag je van mij al je godsdienst, dan krijg je al je godsdienst cadeau. Voor Gods volk moeten ook de vossen die de wijngaard verderven medewerken ten goede. Maar we hebben die vossen wel te bestrijden met de scherpte van het woord. We hebben ze wel te vangen in hun eigen garen en neer te sabelen met het woord onze Gods. Dikwijls geen kracht tegen die grote menigte, dikwijls moeder van de strijd. Ja, als bedolven door de golven van aanvechtingen en bestrijdingen. Want mensen, als je denkt dat Gods ware getuigen altijd maar kunnen op de trompet kunnen blazen, dan heb je het wel mis hoor. Geen kracht. Nee. Geen adem. Nee. Maar als Christus je adem is geworden door de Heilige Geest, dan zal God je de adem geven. Dan zal God je de woorden geven. Ja. Dan zal, want weet je wat dat is? Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte die de Heere zelf zal vervullen. Dat is geen oproep van Mozes. Dat is een belofte van Christus. Ons staat die sterke held terzij die God ons heeft beschoren. En hij heeft op mij gezegd, ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Ik heb u al meer gezegd, ten eerste geopende deur naar de troon der genade. Kan niemand sluiten hoor. En ten tweede een open deur om zijn woord te preken. O geliefde, als de Heere dat nou weer eens vernielt en weer eens waar maakt, hè, dan kan ik weer bijtekenen. Omdat God te getrouwen blijft. Een vriend heeft de aller tijd lief. De aller tijd. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Dat is Christus. Dan kan ik de bezuin weer aan de mond zetten. En de volken verkondigen. Er is hoop voor hopelozen. Genade voor genadelozen. Zaligheid voor rampzaligen. Verwachting voor onvruchtbaren. Die niet gebaard hebben. Want de kinderen der eenzamen zijn meer als degene die de man heeft. Als je met Mozes getrouwd bent, dan krijg je veel kinderen. Maar dat zijn allemaal bastardkinderen. Geliefde, er is toekomst voor degene die geen toekomst meer hebben. Er is raad voor radelozen, hulp voor hulpelozen, want er is hulp besteld bij ene held die verlossen zal. En tenslotte moet Job van de Heere voor zijn vrienden bidden. De Heer Jezus leert ons zelfs voor onze vijanden te bidden. Niet om een valse leer te bedekken, denken goed, we moeten het altijd maar weer onderscheiden preken, want als ze dat woord horen, ja, je moet voor je vijanden bidden, dan denken ze ook dat je die valse, dat je de zonde moet insluiten. Maar zo is het niet, om mensen. En dat je de dwaler maar zijn gang moet gaan, maar zo is het niet. Dat heeft de Heer Jezus niet bedoeld. Maar als dat beoefend mag worden, als je mag bidden voor je vijanden, staat dat op naam van Christus. Op naam van Christus. Want weet je hoe Gods volk is? Hij zegt, Petrus in Gethsemane, hij zegt, Heer, ik hak ze allemaal de kop af. Allemaal. Maar de Heer Jezus bad aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En geliefde, ben je daar nou wel eens het voorwerp van geweest? Van die voorbidding van Christus. En als dat beoefend mag worden in het leven der genade staat, dan zeg ik, staat dat op naam van Christus, want dat is geen vrucht die op onze akker groeit. Job mocht er wat van beoefenen. En dan ziet u, dan wendt de Heere de gevangenis van zijn knecht Job en hij vermeerderde al hetgeen Job gehad tot dubbel zoveel. Want je moet niet denken, als je nou vervolgd wordt van het ene huis, van de ene stad naar de andere stad, dat je dan in die stad in tenten moet wonen. Nee, nee. Nee, want dan geeft de Heer je een ander huis. Huh? Met de vervolgingen. Lees het maar. Maar weet je wat Job verlangde? Toch had Job gezegd, nou, dan kan ik weer vooruit boeren. Dan heb ik alles weer dubbel zoveel. Hè? Kan ik een groot boer worden. Zo zijn hier de Hollanders. Er woont hier maar één slag Hollanders. En daar kan je niet mee wandelen, want die zijn allemaal gekomen om hun centjes te verdubbelen. Hè? Allemaal geldjagers. Ja, kan je niet meer leven. Maar Job verlangde naar een beter vaderland. Ja? Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En geliefde, je kunt erop rekenen dat Job van heimwee gezongen heeft, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. En dan lezen we in het einde van het boek Job, en Job stierf oud en der dagen zat, om eeuwig bij God te wonen. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Maar geliefde, het boek Job bevat een schat aan uitnemende geestelijke lessen voor het geestelijk leven. We hebben er slechts wat fragmenten van aangestipt. Maar in het boek Job komen er allerlei geesten openbaar, schijn en zijn, de duivel en Christus. En dat is vooral tot lering en bekering van Gods ware volk. We hebben het opgezongen, twist met mijn twisters, hemelheer. Nou, als je die niet hebt, dan weet je dat ook niet te bidden. Als je dat nou niet kent en je wordt door alle mensen toegejuicht in de Tweede Kamer, je krijgt zo'n grote medaille, hè, van de antichrist, prachtig, maar dan ben je niet van Christus, hoor. Nee. We hebben ook de wangestalte van die drie vrienden van Job overdacht, en geliefde, daar staan we open voor, want die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Door welke geest word je gedreven? Heb je dat je eigen wel eens afgevraagd? Of ben je ook zo'n toverdokter die op zijn knieën valt, de Bijbel opent en een tekst leest en zegt, nou, dat is van de Heere. He, dan ben je Simon de tovenaar, hoor, als je dat denkt. Als je zo aan de werk, als je zo aan de gang. Dat had Elifas ook gedaan. Die sloeg de Bijbel open en zegt, kijk eens Job, he, er staan allemaal dingen in en dat geldt allemaal voor jou, man. Dat geldt allemaal voor jou. Als ik er zelfs een droom gehad, dat geldt allemaal voor jou. Nou, bestraffing van de heersende dwalingen en ketterijen moet. Dat moet. En wee die dominees die het nalaten. Maar Job kon zeggen, waarin heb ik gedwaald? Overtuig me nou eens, overtuig me nou eens. Wijs het nou eens aan, zegt hij. Ze konden het niet. Ze konden het niet. Maar laat het ons gezegd zijn, geliefde. Als we aan die kant staan van die drie vrienden van Job. En dat is zomaar klaar, hoor. Dat is zomaar klaar. Dan sta je wel aan de verkeerde kant. Als Job, hè, als die drie vrienden van Job, een kind van God, in een kwaad daglicht stellen zonder reden, vanwege de beproeving die hij of zij moet ondergaan, dan is dat zeer gevaarlijk. En ik heb altijd gezegd, als er over een persoon, stel dat Job in een zonde gevallen was, in een zonde, dus, dan hadden ze nog met de liefde die zonde moeten bedekken. Dan gaat het over persoonlijke zonde. Denk er goed om. Het gaat niet over een geleerde dwaling. Of een ketterij. Hè? Zoals ze vandaag in de dag doen. Dan gaan ze die Menno Simons gaan ze reformatoriseren. Kun je nagaan hoe ver het weg is, mensen. Nog gevaarlijker als de paus van Rome. Kolbrugge zegt, dat is een valse apostel, die Menno Simons. Hij kende zijn boeken door en door. Nou zegt hij tegen de Costa, hij zegt, lees die boeken van Menno Simons, misschien voel je je erdoor gesterkt. Ja. Mijn geliefde, laster, zoals de drie vrienden van Job beoefenden, laster is een gemeen en veelgebruikt wapen van de verklager der broederen, maar als Gods volk zich eraan schuldig maakt, dan weet God je wel te vinden, hoor. Dan weet God je wel te vinden. God is geen ledig toeschouwer. Wie rotte appelen zaait, zal ze ook maaien. Absoluut. Maar nogmaals, wie daarin meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, want we zijn zo gevaarlijk, geliefde, juist na ontvangen genade. En als je niet vreest voor je eigen verheffende ik, dan zal het tot je klinken, ga achter mij, Satanas. Want gij verzint wat des mensen is, maar niet wat Gods is. Maar geliefde, daar deed Petrus zelf kennis op. En ook in die zaal van Caiaphas, toen hij zijn meester verloochende met vloeken en eedzweren, daar deed hij zelf kennis op. Toen is Petrus door zijn bekering gezakt. En dat is zo absoluut noodzakelijk om het woord te kunnen preken. Kijk maar naar Jona. Kijk maar naar al de knechten des Heren. Dat gaat niet in een opgaande weg, hoor. Als je dat denkt, dan ben je ook wel goed te buis. Dan denk je, nou ben ik bekeerd. En nou heb ik al zoveel geleerd. Hè? En nou kan ik bij de eerste roeping, tenminste als je dat je eigen verbeeld, kan ik al gaan preken. Nou, vergeet het maar, hoor. Paulus die predikte, daar stond Christus, maar de Heere zegt, ho, 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 ho. Dat gaat zomaar niet. Moest hij 3 jaar nog de woestijn in voor een rabbi. Maar zegt hij, nou zou ik je gaan onderwijzen in de eenzaamheid, hè, en in de verlating. Ja. Mijn geliefde, als je door je bekering gezakt bent, dan mag eens op je spugen. Maar dan deert het niet meer zo. Omdat je ervan overtuigd bent dat Christus de klappen opvangt. En de lastenbrieven voor zijn rekening neemt. Het is altijd, hè, je moet altijd, als je persoonlijk wordt aangevallen, als ze op de persoon spelen, nou leg die brieven maar voor God neer. Zoals Hiskia dat deed. God komt de wraken toe van alle kwaad, hoewel wij nooit mogen zwijgen als de waarheid van het evangelie in de geding is. Altijd onderscheiden daar tegenaan kijken. Maar als het gaat om eigen naam en eer, nou dan mag je zwijgen, want God alleen komt de wraken toe. Ja. De mens is altijd geneigd om terug te vechten. Maar als we lijden om Christus wil, dan zijn al die valse beschuldigingen koninklijke medailles. Ja. Maar de Heere zegt, heb uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten, zegen degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld aan doen. En degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Nee, geen ketterijen gedogen, dat zegt de Heer hier niet. Dat zegt hij niet. Want juist omdat je de ketterijen gaat bestrijden, hè? Predik het woord. Bestraf. Wederleg en vermaan in alle langmoedigheid en weer. Dan gaan ze je haten. En of je dat nou op een zachte toon zegt, of op een scherpe toon, dat heeft geen effect dan dit effect, dat ze je gaan haten. Job was een hele zachtmoedige man, hè? Dat heb je gelezen. Het getuigenis van Jacobus. Verdraagzaam. En toch verdroegen ze Job niet. Ze verdroegen Job niet. Omdat hij van Christus was. Omdat hij een levende, een lezende brief van Christus was. Dat wordt niet verdragen hoor. Dus, al is Gods eer in het geding, al zouden dan de hemel en aarde uit hun voegen raken, dan heb je in de bressen te staan van de waarheid. Ik heb je al meer gezegd, Christus was leeuw en lam tegelijk. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Maar als de leeuw uit Juda's stam, heeft hij het achtvoudige wee over de fariseer uitgedonderd. En heeft hij de tempel met een geesel van touwtjes gereinigd van al die kerkpolitieke koophandel. Omdat de ijver van Gods huis hem verteerde. Kijk, als dat er niet is. Allemaal zoete lieve Gerritje. Nee, dan trek ik maar. Dan zeg ik mensen, je doet je best maar hier voel ik me niet thuis. Hier voel ik me niet thuis. Al dat sentimentele gekwijl, dat mag je voor jezelf houden. Moet je niet bij mij aanbellen. Nou. Wel als er een kind van God in geestelijke nood of een zondaar in geestelijke nood. Dan bid ik de Heer of ik verwaardigd mag worden. Om naast hem te gaan zitten. Om een hand en een voet te zijn. Ja. Maar al die kwijl godsdienst, mensen, je mag het van mij houden. Al die integere godsdienst is het bedrog van de duivel. Je mag het van mij houden. Want de Heer Jezus, die oefent zijn kerk in harde zaken. Ja. Harde zaken, zelfverloochening. Helemaal je eigen dat naast zetten. Ja, mensen. Dat doen we mensen zo maar niet, hoor. Een mens is toch zo graag slachtoffer, hè? Slachtoffertje spelen, hè? Zielig doen. Hè? Medelijden opwekken, mens houdt ermee op. Ja. De ijver van Gods huis had hem verteerd. Christus is niet gekomen om een alom geproclameerde eenheid op aarde te brengen, mensen. Nee, veel eer verdeeldheid. Het zwaard. Scheiding tussen geesten. Waarom? Opdat de waarheid zou triomferen die in Christus is. We zullen er eerst van zien. Psalm 83, het eerste vers.
Oh.
waar de genade van Christus regeert, daar is de kerk. Daar zijn de broeders, daar is gemeenschap der heiligen, daar is de zuivere leer. En waar dat alles ontbreekt, daar is geveinsdheid, schijnliefde, schijnvroomheid, kerkpolitiek, eigen gerechtigheid. Ja. Kattengejank. Slijmballerij, domineeslikkerij, afgoderij, dienstbaarheid, krokodillentranen, naamchristendom, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar waar Christus in het midden is, daar is de waarheid. Geloof, hoop en liefde, lijdzaamheid, lijden, kruis, vervolging, vertroosting, blijdschap, vernedering, verhoging, gebed, smeking, eer, lof, dankzeggingen aan de bidden. En laten degenen die van de Heere bidden geleerd hebben, de Heere zoeken bij dagen en bij nachten. Want er kunnen er haast geen twee meer met elkaar lopen. Ik zeg haast. De Heere geeft dat nog. Maar meer met de triomferende kerk als met de strijdende kerk. Ja. Want die strijdende kerk, weet je wat dat is in onze dagen? De wijzen die slapen. De wijzen zijn in slaap gevallen. Ja. Christenen leven als individualisten langs elkaar heen. Hè. Ze roepen allemaal om eenheid. Dan gebeurt niks. Nee, er gebeurt gewoon niks. Job kwam alleen te staan. Paulus kwam alleen te staan. Lees de kerkgeschiedenis eens. Luther stond alleen. Calvijn stond alleen. Paulus was een getuige van Christus. En die kunnen niet zwijgen. Die moeten spreken. Die moeten tegen de stroom inzwemmen. Die moeten de dwaalleraars en de dwalingen bestrijden met het zwaard des woords. Maar weet je wat ze ook moeten doen? Die moeten preken naar het hart van Jeruzalem. Dat daar strijd gestreden is. En dat er ongerechtigheid verzoend zijn. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Want voor een ware knecht van God geldt het ook. Wee mij als ik het evangelie van Christus niet predik. Wee mij. Het is een heilig moeten. En daarin hebben Gods getuigen geen besluitvorming. Nee. Ze besluiten niet om het te gaan doen. Echt niet hoor. Als dat zo is, mensen, blijf dan maar bij de kachel zitten. We zijn slechts slijk aan zijn heilige vingeren. Weet je wat Spurgeon zegt? Je moet alles doen om uit het ambt te blijven. Moet je alles doen. Want als God je geroepen hebt, geliefd, dan gaat hij ook bekwaam maken. Maar wacht op de Heere. Wachten! Niet direct gaan lopen, zoals er zoveel in onze dagen zomaar gaan lopen. Nou, je ziet er de vruchten van. Hè? Drijverij, slijmballerij en noem al die dingen maar op, zoals ik het net genoemd heb. Gods ware knechten, Gods ware getuigen moeten de volle raad God spreken. Of men het horen wil of niet. Tegen Jesaja zegt de Heere, of ze het horen of niet horen, al zo zult gij spreken. Maar ja, het is weg in onze dagen, mensen. Enerzijds heerst er een geest van valse verdraagzaamheid. En anderzijds een geest van duivelse verdachtmaking. Gods volk moet je in de kerk niet meer zoeken. Want dan zijn ze doorgaans niet meer te vinden. Al Gods volk leeft wereldwijd eenzaam. En als je daarvan niets ondervindt, dan behoor je niet tot de wezenkerk van Christus. Hoef je zelf niet te zoeken, hoor. Het is Sion, zeggen zij. Het woord. Niemand vraagt naar haar. Daar heb je de kerk van Christus. He, veracht, verdacht, verlaten. Verafschuwd door de godsdienst. En er vraagt niemand naar, want er heeft niemand belang bij. Niemand. Behalve Christus. Ja. Christus vraagt naar zijn duurgekochte bruid. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ene steile plaats. Toon mij uw gedaante, zegt hij. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante liefelijk. Ja, de Heere is de enige die geïnteresseerd is in zijn bruid. Niet met een oppervlakkige interesse, niet vanuit de nieuwsgierigheid, maar vanuit zijn eeuwige liefde tot zijn bruidskerk met innerlijke ontferming over haar bewogen. En als de bruidgeliefde zijn liefde ervaart, zijn onveranderlijkheid en zijn nooit aflatende trouw, weet je wat ze dan wel eens uitroepen? Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de ijver hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren. Geliefde, er zijn zoveel machten en we hebben het gezien in het leven van Job. Zoveel machten en krachten die Gods getuigen het zwijgen trachten op te leggen. Dat is met geen pen te beschrijven. Er is de duivel 24 uur per dag mee bezig. Om Gods getuigen te verhinderen in hun getuigenis. Hij is constant bezig met zijn verleidingen, vrome verleidingen, goddeloze verleidingen. Dat maakt hem niks uit. En de duivel is het meest vergramd op degene die krachten zijn goddelijke roeping publiekelijk hun stem verheffen met macht. Om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. U zegt, is dat alles? Nee. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is de last. Wet en evangelie, zonde genade, dood en leven, vloek en zegen, Christus alles en in al. Christus moet gepreekt worden in zijn ambten en staten, in zijn lijden en in zijn sterven, in zijn opstanding uit de doden, want daar leeft de kerk van. Daar leeft de kerk van, van Christus en die gekruisigd. Hij is het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. En je kunt het kind van God in de beproeving alleen maar troosten met het lijden van Christus. Hè, met het kruis van Christus. Ja. Om wel getroost te reizen onder het heiligend kruis. Ja. Want dan zul je ook in die weg de kracht van zijn opstanding ervaren. Hè, Paulus roept het uit, midden in de verdrukking, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Kon Paulus dat niet? Jazeker. Maar hij wilde vervolgen te kennen. Dat kan nooit uitblijven. Hè? Als we Christus toebehoren. En dan gaat het door die weg. Dan gaat het door vernedering naar verhoging. Hè? Dan zullen we ook de uitkomst van Gods handelingen zien. Zoals God uitkomst gegeven heeft in het leven van de zwaar beproefde Job. Job die mocht om Christus wil lijden. Versmaadheid lijden. En hij is in Christus als goud uitgekomen. Want Christus is het goud. Christus is het goud der genade. Christus is goudgerechtigheid. Christus is louter goud. Louter rechtvaardig. Louter heilig. En in Christus is Gods volk ook louter goud. Louter rechtvaardig. Louter heilig. En daarin worden ze. En daarin worden de slagschapen van Christus gelouterd. Gelouterd door het lijden. Kijk, daar heb je heiligmaking. Dat is niet aan de slagregel. Weet je wie de heiligmaking beoefende? De moordenaar in het kruis. Kon niks meer bewegen. Als hij niks meer bewegen kan. Ja, je houdt er niet van. Hè? Als hij nou mag liggen op het kolenvuur van heiligmaking. Dat is de ware heiligmaking. Zoals die vissen daar lagen op dat kolenvuur. Toen de discipelen aan het strand kwamen. Zagen ze dat kolenvuur en daar lag een vis op. Nou, daar heb je de kerk. Gods volk zal door loud goud of door lijden geheiligd worden. Zoals het goud gelouterd wordt door het vuur. Maar daar moet ik wat bij zeggen. Als ze gaan door het vuur, dan zal de vlam hen niet aansteken. Als ze gaan door het water, zullen ze daarin niet verdrinken. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Een geliefde Job die mag reeds eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Hij mag God lieven en loven zonder terug te zien. Hij mag zich eeuwig in God verblijden. Zonder moeite, verdriet, zonder angst en pijn. Op deze aarde is het niet, komt het niet. Nee. Gods kinderen zijn de voortgedrevenen. Als door onweder voortgedreven vanwege de duivel, de wereld en eigen vlees. Doch in dat alles zijn ze meer dan overwinnaar door hem die overwinnende de duivel, de wereld, de zonde overwonnen heeft. Dat had Job, hè, die genade, had Job van Christus geleerd. Van Christus ontvangen. En dan mag hij in hem roemen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Als goud zal ik uitkomen. Job was verzekerd van de enige troost, beiden in leven en sterven. En daarvan is het ware geloof verzekerd, hoe klein, hoe zwak het geloof ook mogen zijn. Tegenwoordig verstaan sommigen onder een zwak geloof, een zwakke of zelfs een onbewuste rechtvaardigmaking, maar geliefde, een zwak geloof is net zo volmaakt gerechtvaardigd dan een sterk geloof. Het geloof mogen zwak zijn, maar dat doet niet ter zake. De zaak is hetzelfde. Vergeving der zonde en een kindschap Gods. Het geloof wordt in onze dagen zeer overgewaardeerd. Ten koste van het handelen Gods. Dat is niet naar Gods woord. Het geloof rechtvaardigt niet, het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En die rechtvaardigende daad Gods wordt door het geloof omhelst. Hoe zwak, hoe klein het geloof ook mogen zijn. Het geloof is instrumentaal, een middel. Niet meer hoor, maar ook niet minder. Het geloof is niet meer middelaar, dat is Christus alleen. Daar heb je het goud. Christus, de parel van grote waarde. Job zegt, als goud zal ik uitkomen. Als goud zal ik uit het graf wederop staan. Omdat Christus uit het graf is opgestaan. Omdat hij het zout en het goud der aarde is. Hoor je het? De Heer zegt, gij zijt het zout der aarde. Nou, Christus is het zout en het goud. En als we in die schat begrepen zijn, geliefde, in Christus begrepen zijn, ja, op die gronden, zegt Job, als goud zal ik uitkomen. In Christus. En nou nog een vraag. Als nou het goud boven is, als het beste boven is, geliefde, dan heb je hier toch geen leven meer. Hoe kan de bruid van Christus het hier naar de zin hebben, als dat bruidegom boven is? Hè? De bruid van Christus kijkt rijkhalzend naar de wederkomst van de bruidegom. Of spreek ik vreemde taal voor u, geliefde? De bruid van Christus kijkt wel eens met verlangen naar boven, met heimwee. Hè? Omdat ze een plaats hebben in het vaderhuis en in het vaderhart. Ja. Daar is hun thuis, daar zijn ze thuis. Daar hebben ze hun wandel, hun gedachten, hun leven. En Job verlangde naar de bruiloft des lams. Oud en de dagen zat. Job was zichzelf zat. En weet je waarom Job zo naar de Heere verlangde? Omdat de Heere naar Job verlangde. Ja. Ja. Hij zegt, Job, want dat lijden van jou. Hij zegt, dat is geen werk naast het lijden van mijn zoon. Nee. Dat is daar een gevolg van. Dat is daar een gevolg van. Het lijden van Job had niets verdienstelijks. Niets. Job had alles dubbel weder gekregen. Ja. Christus heeft nog meer gekregen. Ja. Christus heeft nog meer gekregen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde als uw bezitting. Christus heeft alle macht gekregen. In hemel en op aarde. Nou, Job was zichzelf zat, de zonde zat en het begeerde uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Als dat nou je zielsverzuchting is, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aanschijn geprezen? Dat is het verlangen van de bruidskerk. En die kerk komt zeker thuis. Want voor hen is plaats bereid in het vaderhuis. Door de plaatsbekleder. Hè? Door de plaatsbereider. Maar geliefde, de bruidegom die verlangt altijd sterker naar zijn bruid dan de bruid naar hem verlangt. En daarom zegt Christus, zie, ik kom haastiglijk. Houd moed, bruid van Christus. Hij komt haastig. Hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Nog een verdrukking van 10 dagen. En dan zal God alle tranen van uw ogen afwissen. Weet je wat Job heeft uitgeroepen? Hè? Toen hij oud in de dagen zat was. Toen heeft hij uitgeroepen: Heere, mag ik nou eens eindelijk bij u zijn? Want dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Amen. Heere, mochten we daar nou eens iets van kennen. Schenk het ons te kennen. Want we gaan ziende blind gaan we verloren. Mochten we daar eens iets van kennen. En als gij het geeft om daar eens voor het eerst of bij opnieuw daar in verwondering neer te liggen voor uw troon, gelijk een Job oud in de dagen zat, om verlangende om uit het lichaam uit te wonen en bij u in te wonen, bij uw altaren. O lieve Heere, gij geeft het te proeven en te smaken. Smaakt en ziet dat de Heere goed is voor een ellendige zondaar. O Heere, breid uw koninkrijk nog uit alstublieft. Mocht gij nog harten aanraken, verbreken en vertederen. Overtuigen en overbuigen tot de genade die in Christus is. Want dan zullen we ook Job gaan verstaan. Dan zullen we ook Christus gaan verstaan. De gang van zijn lijden. En zo gaan ze anders als de mens denkt. Zo gaan ze anders. Door de vernedering naar de verhoging. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Wees met ons als we de week weer mogen ingaan. O Heere, de dagen korten op. Gij zegt, zie ik om haastelijk. De wereld beeft op haar fundamenten. Maar gij houdt uw kerk in stand. Gij hebt gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heere, gij zijt het. Juda, gij zijt het. Gij alleen en anders geen om Jezus wil. Amen. Liefde, laten we nog zingen van die 104e psalm. Psalm 104 en daarvan het 17e zangvers. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn oog, mijn God met lofgezangen eren. Terwijl ik nog op aarde mag verkeren, het 17e vers uit Psalm 104. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.